Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.C. de Groot uit Dordrecht zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 23 juni hoopt in de morgendienst dominee Trampen voor te gaan. In tegenstelling tot wat in de kerkbode staat gaat 's avonds dominee Lohuis uit Scherpenisse voor. U wordt herinnerd aan de stemmingsvergadering van DV aanstaande dinsdagavond 18 juni in de oude school. We willen klokslag om 8 uur beginnen. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van het Shara Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dominee de Groot die was wat laat. Dus ik ga nu weer terug naar de consistorie en dan gaan we beginnen met gebed en dan komen wij terug om de dienst te beginnen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 62. De versen 3 en 4 zij raadslaan slechts vervoerd door haat, om hem uit zijn hoge staat te stoten met bedrog. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 62. Is van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop van Psalm 79, het 7e vers. Zo zullen wij, de schapen, uw weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Het is het 7e vers van Psalm 79, nadat wij ons geloof hebben beleden. Her en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Wij geloven al met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De Heilige Schrift in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 24, en we lezen de versen 15 tot het einde van het hoofdstuk. Ezechiël 24, te beginnen bij vers 15 tot het einde. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: mensenkind, zie, ik zal de lust uwer ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen, nog wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Houd stil van kermen, gij zult geen doden rouw maken. Bind uw hoed op u en doe uw schoen aan uw voeten, en de bovenste lip zult gij niet bewinden, en zult er lieden brood niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgen stond, en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgen stond gelijk als mij geboden was. En het volk zei tot mij: zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, dat gij al dus doet? En ik zei tot hen: het woord des Heeren is tot mij geschied, zeggende: zeg tot het huis Israëls, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen, de heerlijkheid uw sterkte, de begeerte uw oog en de verscholing uw ziel, en uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt, zullen door het zwaard vallen. Dan zult gij lieden doen gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult ge niet bewinden, en de lieden brood zult ge niet eten. En uw hoeden zullen op uw hoofden zijn, en uw schoenen aan uw voeten. Gij zult niet rouwklagen of wenen, maar gij zult in uw ongerechtigheden versmachten, en in ieder tegen zijn broeder zuchten. Alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn. Naar alles wat hij gedaan heeft, zult gij doen. Als dit komt, dan zult gij weten dat ik de Heere, Heere ben. Gij, mensenkind, zal het niet zijn ten dagen als ik van hen zal wegnemen hun sterkte, de vreugde van hun sieraad, de lust van hun ogen en het verlangen van hun zielen, hun zonen en hun dochteren, dat eenzelfde dagen ontkomen tot u zal komen om uw oren dat te doen horen. Dezelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is opengedaan worden. En gij zult spreken en niet meer stom zijn, alzo zult ge hun tot een wonderteken zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de versen 15 tot en met 19. Wijders geschiedenis, Heer, een woord tot mij zeggende mensenkind. Zie, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen, nog wenen en uw tranen zullen niet voortkomen. Houd stil van kermigen, zult geen doden rouw maken. Bind uw hoed op u en doe uw schoen aan uw voet en de bovenste lip zult ge niet bewinden en zult de lieden brood niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgenstond en mijn huisvrouw stierf in de avond en ik deed in de morgenstond gelijk als mij geboden was. En het volk zei tot mij, zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, wat gij al dus doet? Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. Uw woord als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet, opdat wij niet zullen verdwalen, maar zullen wandelen in uw voetsporen. Heer Jezus, dat het in ons leven waar is geworden, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. O, alleen in uw licht zien wij het licht. Van nature leven wij in de duisternis van ons verloren bestaan. En dat is een ontzaglijke realiteit. Alleen we realiseren het ons niet. We beseffen het niet. En we hebben het zelf in de duisternis nog naar onze zin. Totdat het licht van uw woord door uw Heilige Geest zijn kracht gaat doen in ons hart. En wij oog krijgen voor de werkelijkheid van ons bestaan buiten u. Wij hebben geen bestaan buiten u. We zijn gedoemd om eeuwig om te komen. En dat door eigen schuld. En wat een wonder, Heere, dat u er nu op uit bent om ons daarvoor te behoeden. Opdat wij niet in onze vijandschap zullen sterven, maar door uw Heilige Geest in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus gedreven zullen worden. En wij ons omhelst mogen weten door uw grenzeloze zondaarsliefde. O Heer, al uw kinderen weten ervan. En wat is het zalig om nabij u te zijn, Heer. Als het mag leven in ons hart bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ja, mijn ziel bezwijkt zelfs van sterk verlangen. Heere, dat is uw genade. En daar komen we u om bidden. Opdat wij niet ten onder zullen gaan aan onze ongerechtigheden. Maar dat wij zullen leven in en door de gerechtigheid van Christus. Want die alleen redt ons van de dood. Heere, zegen ons dan in de verkondiging van uw woord. Zegen ons in het luisteren naar uw woord. dat onze harten bereid zullen zijn om die woorden te ontvangen voor wat ze waarlijk zijn, het woord van God. En het zijn heilzame werking zal doen in ons binnenste. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Want uw woord wil ook voedsel zijn op de weg ten leven. Teerkost voor onderweg, zoals we dat dan zeggen. Heren, dat niets de loop van uw getuigenis in de weg zal staan. Hier niet waar we in uw huis mogen zijn en thuis niet met ons verbonden. Geef ons een gezegend samen zijn. Tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verdieping van ons geestelijk leven. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan nu samen zingen van Psalm 74. Allereerst het zevende vers. Uw heiligdom is door het vuur verteerd. En vervolgens zingen wij ook de versen 10, 11 en 12. Eerst dus het zevende vers. En in het verlengde daarvan de versen 10, 11 en 12.
Amen.
Gemeente, het schriftgedeelte dat we zojuist gelezen hebben is wel heel aangrijpend. Ik denk dat u dat zo ook wel ervaren hebt. Het gaat over de priester Ezechiël. We moeten weten dat hij inmiddels al 9 jaar in ballingschap is. Hij is bij de tweede wegvoering weggevoerd naar Babel in het jaar 597 voor Christus. En wat zie je nu? Hij was een godvrezend man. Hij was priester, geroepen tot de priesterdienst. We zien dat het oordeel van God over zijn volk niet ophoudt bij de huisdeur van Ezechiël, een kind van God. Nee, ook de mensen die de Heere lief hebben, met heel hun hart, zijn gedeporteerd geworden naar het land van de vijand. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Als Ezechiël al 5 jaar in ballingschap verkeert, samen met zijn volk in Babel, dan roept de Heere hem tot het profetenambt. Hij krijgt de opdracht van Gods wegen om de stem van de Heere te zijn in Babel, notabene. En daar moeten we eens goed over nadenken. Dit volk is weggevoerd naar Babel vanwege de zonde. Eeuwenlang hebben ze de afgoden gediend. De vaderen en de grootvaderen zijn hun kinderen daarin voorgegaan. En er zijn wat getrouwe wachters geweest op Sion's muren om het volk te waarschuwen tegen de zonde. Maar ze hebben zich aan niets gelegen laten liggen. En dan, ja, dan komt daar de wegvoering. Eerst van het 10-stammenrijk, dat weet u. En nu het 10-stammenrijk. De eerste wegvoering is al in 586 geweest en in 57, of de derde wegvoering van in 586 zijn, maar nu is de tweede wegvoering in 597 voor Christus. En u moet deze man, geroepen van Gods wegen, de stem van de Heere zijn te midden van al die ballingen. Ze zijn om de zonde wil weggevoerd. En toch zoekt de Heere daar in Babel de gemeenschap met dat volk. Wil hij ze weer tot geloof en bekering brengen. Hij is ook vast van plan om ze weer terug te brengen in het land waaruit ze weggevoerd zijn. Het zal wel 70 jaar duren, dat weten wij. Maar toch, het is waar wat we zingen. Nochtans was God met hen begaan. De gemeente, die God is nog steeds dezelfde God. Ik, de Heere, word er niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen, in waarde ook nog niet verteerd geworden. Als de Heere met ons zou hebben gedaan aan onze zonden, zouden we hier vanavond niet onder de bediening van het evangelie hebben gezeten. En u heeft de Heere maar één bedoeling met u en met jou en met mij. Niet dat wij om zouden komen in onze zonde en ellende, maar dat we gered zouden worden door die ene zaligmaker die God gezonden heeft naar deze wereld. En die het van zichzelf heeft getuigd, de Zoon des Mens is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Maar dat God soms diepe wegen met ons gaat om dat te bereiken, dat horen we in deze geschiedenis. Maar in datzelfde woord van God staat, laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Er staat heel wat te gebeuren vanavond. Ezekiel wist zich door de Heere geroepen. Een zware taak rust op hem. Hij moet tegen een volk spreken dat een tegensprekend en ongehoorzaam volk is. Maar toch lezen wij ook in onze tekstwoorden. Verder geschieden het woord des Heeren tot mij zeggend. Maar wat er nu gaat gebeuren, dit woord betreft de profeet zelf. Er staat hem iets verschrikkelijks te wachten. Mensenkind, zegt de Heere, zie, ik zal de lust van uw ogen van u wegnemen door een plaag. Wat zegt de Heere hier tegen hem? Dat zijn vrouw, zijn huisvrouw, zal sterven. Plotseling. Het zal nog op deze dag gebeuren, door een plaag, staat er. In het Hebreeuws door een slag. Waarschijnlijk wordt daar een hersenbloeding mee bedoeld. Dus de dood van zijn vrouw zal zomaar ineens komen, vandaag. En dat betreft dan de vrouw die hij tot in het diepst van zijn hart lief heeft. De Heere spreekt hier over de lust van uw ogen. Zo kijkt hij naar zijn vrouw. Zoveel liefde heeft hij voor haar. Hij kan ze niet missen. En hij wil ze niet missen. En u krijgt te horen van de Heere, vanavond zal uw vrouw sterven door een plaag. Het is ook bijzonder om te lezen dat de Heere op de hoogte is van de liefde van Ezekiel tot zijn vrouw. Ze is de lust voor je ogen en dan in de betekenis van dat ze dierbaar is voor hem. Kostbaar. Hoe lief heeft hij deze vrouw? Ze zijn er voor elkaar. En nu zal de vrouw die God als een hulp tegenover hem gegeven heeft, zal de Heere van hem weg gaan nemen. Ondertussen kunnen we onszelf al afvragen of ook dat van onze relatie tot onze vrouw en tot onze man gezegd kan worden. Als wij een echtpaar mogen zijn. Als God ons in de band van het huwelijk verbonden heeft. Of dat wij nog steeds een lust in elkaars ogen mogen zijn. Hoe vaak gebeurt het niet ook in onze gezinten. Dat we horen dat we op elkaar uitgekeken zijn. En dan hebben we misschien intussen al de ogen op een ander laten vallen. Dat kan ook gebeuren. Hier is sprake, laat maar zeggen, van een huwelijk vol liefde en genegenheid. En dan, ik ga die vrouw van u wegnemen. Er staat niet of Ezechiël met zijn vrouw daarover gesproken heeft. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij niet met haar heeft gesproken over deze boodschap. Kind, ik moet je wat zeggen. De Heer heeft net gesproken. En heeft gezegd dat jij vanavond zult sterven. Wij kunnen daar niet in komen, denk ik. Hè? Tenzij het ons overkomen is. Want dat weet ik ook uit ervaring. Uit mijn pastorale praktijk in de loop der jaren. Dat mensen een boodschap krijgen dat ze gaan sterven. Ze zijn bij de oncoloog geweest. En ze hebben te horen gekregen, u hebt nog maar enkele maanden, soms enkele weken te leven. Nog maar kort geleden hoorde ik van een man die ik kende, dat hij ineens niet goed werd. Dat hij last kreeg van epileptische aanvallen. Ook zijn verstand eigenlijk niet zo goed meer leeg. En dan met de dokter komt en te horen krijgt, na onderzoek, je hebt 11 tumoren in je hoofd. Het heeft maar een week geduurd, toen was hij er niet meer. Onvoorstelbaar. Deze vrouw, dat geloof ik zeker, want God gebruikt hier zowel Ezechiël als deze vrouw, ten teken voor dat afgodische en tegensprekende volk, om ze weer tot de belijdenis te komen dat God hun Heer is. Ik geloof zeker dat deze vrouw gestorven is voor een hemelse zaak. En ook de hemel heeft geërfd. Deelgenoot is geworden van het zalig hemelleven. Maar ondertussen beleven ze die dag samen. En dan s'avonds gebeurt het, dan valt de slag, om het zo te zeggen. En dan sterft ze. Ezechiël, hoe moet je het dragen, jongen? Nou, ik geloof zeker dat ook hij gesterkt is geworden daarin door de Heer. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ik heb laten zingen, Psalm 62, vers 4. En daar moest ik aan denken, toen deze toestand overdag van deze man. S'avonds is zijn vrouw er niet meer. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. Mijn hoog vertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Kijk, dan kan het, hè. Maar dan komt er nog wat bij. Want de Heere zegt, ondanks dat dit natuurlijk iets verschrikkelijks is, dat hij zijn vrouw moet missen. Nochtans, in vers 16, nochtans zult ge niet rouwklagen of wenen, en uw tranen zullen niet voorkomen. En zegt, je zal op geen enkele wijze blijk mogen geven van zijn verdriet. Ieder spoortje van verdriet moet onzichtbaar blijven. Niet rouwklagen staat er, dat wil zeggen, er mag geen klacht over zijn lippen komen vanwege het gemis van zijn dierbaren. Hij mag niet wenen. Hij mag dus niet hoorbaar laten merken wat voor een verdriet hij heeft in verband met het sterven van zijn vrouw. Geen tranen staat erbij. Hij dus geen geluid laten horen, maar er mag zelfs geen traan over zijn wangen rollen. En hij houdt stil van kermen. Hij mag niet hoorbaar zuchten, kreunen of jammeren. En dan nog wat erbij. Je zult geen dode rouw maken, dat wil zeggen, geen dode ceremonies houden. En die worden dan met name genoemd, bindt uw hoed op, in uw schoenen van de voeten en de bovenste lip zult ge niet bewinden. Want wat gebeurde het? Een teken van rouw, dan zette men de hoed af en deed as op het hoofd. Men ging blootsvoets als teken van rouw. Men sloeg een rouwdoek om het gezicht, zodat de baard en de snor bedekt was. En dan hield men ook nog een broodmaaltijd ter gelegenheid van de ter aarde bestelling. Maar dat mag dus allemaal niet gebeuren. Alles wat bij rouw en gemis en verdriet hoort, verboden. Ezechiël, de lust van je ogen, je eigen vrouw, het liefste wat je hebt zal als een onbeweende dode moeten zijn en blijf. En dit overkomt hem nu. Dat is ook een aspect wat ik nog wil belichten. Dat overkomt hem nu, omdat hij een geroepen dienstknecht van de Heer is. En wat merk je, hoe de Heer ook het persoonlijk leven, het gezinsleven kan betrekken in de moeite en zorgen die het ambt met zich meebrengt. Ik zal een paar Bijbelse voorbeelden noemen. Ik denk aan Hosea. Die moet trouwen met een publieke vrouw. Om daarmee te tonen hoe afgodisch het volk zich gedraagt. Ze plegen, zoals de Bijbel dat noemt, geestelijke hoererij. Met de afgoden van de Canaanieten. Jeremia mag niet trouwen. Zal ook geen kinderen krijgen. Vanwege zijn ambt. En Jesaja, die moet zijn kinderen vernoemen naar de situatie waarin het volk van Israël zich bevindt. Nou, en in dit geval bij Ezechiël. Hij moet preken door zijn woorden. Hij moet preken door zijn daden. Of juist door wat hij niet doet. En Ezechiël moet ook preken met het overlijden van zijn vrouw. Dat plotselinge overlijden van Ezechiël, dat begrijpt u wel, heeft op het volk dat om hem heen stond de nodige beroering gegeven. Want het merkwaardige is dat dat volk dat zo hardnekkig en ongehoorzaam was, toch de sympathie op kon brengen voor Ezechiël vanwege zijn uitnemendheid van spreken. Hij had geweldige retorische gaven. En dat weten we vanuit hoofdstuk 33. Ik zal u voorlezen wat er staat. En zij komen tot u, gelijk dus tot Ezechiël, gelijk het volk pleegt te komen voor uw aangezicht als mijn volk, en horen uw woorden, maar ze doen ze niet. Want ze maken liefkozingen met hun mond, wat kan die man geweldig spreken, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt voor hen als een lied der minne. Als die preekt, dan lijkt het wel alsof die liefdeslied zingt. Zo mooi. Zo geweldig. Zo aansprekend. Als een die schoon van stem is. Of die wel speelt. Is haast melodieus. En daarom horen zij woorden. Omdat ze zo mooi zijn. En omdat ze zo mooi klinken. Maar ze doen ze niet. Het is niet moeilijk om de lijnen door te trekken naar vandaag. Ook nu worden dominees geprezen om hun spreektalenten. Of preektalenten, hoe je het ook wil noemen. De ene dominee trekt veel meer volk dan de ander. Sommigen lopen dominees achterna. En dat op het gevaar af dat men in de dominee, althans in de gaven van de dominee, blijft steken. Wat heeft hij weer mooi gesproken? Waar haalt hij het vandaan? Die durft het tenminste nog eens te zeggen. Wat een kostelijke preek. Een lied der minnen staat hier. Zo werd gereageerd op het woord van Ezechiël. Maar ze deden ze niet. En hoe is dat vandaag? Dit blijft alleen waar. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook doen. En daar kunnen we ook ons geestelijk leven aan toetsen. Als de Heer in ons leven komt, dan begeren we te leven naar zijn geboden. Dat dat niet lukt, dat zal ons verdriet doen en pijn. Maar het zal ons uitdrijven naar hem die nooit geen zonde had of gedaan heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Die de wet volkomen gedaan heeft. Alles wat er bij God te doen was, heeft volbracht. Hij heeft gerechtigheid aan het licht gebracht. Niet voor zichzelf, maar om vijanden met God te verzoenen door zijn dood. Heb je ooit zoiets gehoord? Zo'n evangelie moet ons toch in vuur en vlam zetten, ook al zegt dat een hele saaie dominee. Als die boodschap werkelijk gehoord wordt, verstaan mag worden met het hart, dan gaat het er toch niet om wie die woorden zegt, maar dat ze gezegd wordt. En dan het wonder dat ze tegen mij gezegd wordt, die een vijand van God is. Het is wat, dat God zoveel zonders liefde tentoongespreid heeft, op een kruis houdt. En dat hij dan zelfs nog zegt, kijk nou naar mijn kind. Zie het lam, het is mijn lam. Daar heb ik hem voor bestemd. Dat hij als een lam ter slachting geleid zal worden, dat heb ik al gezegd door Jesaja. Eeuwen tevoren. Heb ik mijn woord waar gemaakt? Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Kijk eens, daar hangt hij. Hangt hij daar om je te verdoemen? Nee, hij wordt verdoemd. Maakt het nog uit wie dit zegt? Dit woord wil ontvangen worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. En dan wordt dit woord voor mij inderdaad een lied der minnen. Niet om het niet te horen, maar juist om het wel te horen. Oh, wat kan de ziel gaande gemaakt worden, niet waar, als die dierbare zaligmaker Jezus Christus wordt gepreekt. Als er voor jezelf geen weg meer is tot behoud. En dan die poorten open mogen gaan. Die poorten der gerechtigheid. Dit is de poort des Heer. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden om een God ontmoedigd te eren. Voor het smaken zijn er zaligheid. Zou je dan God niet groot maken, denk je? Dan hoeven anderen je niet meer te helpen hoor, om groot en goed van God te spreken en te denken. Wat wordt die dienst aan de Heere dan ook? Een dienst van liefde en van overgave. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst de lof bereid. En dat dat met vallen en opstaan zal zijn, is zeker waar. En dat maakt ook voortdurend de pijn uit. Je begeert om naar de geboden van de Heere te leven. Maar Paulus zegt, wij struiken dagelijks in velen. Maar weet je waar het geheim ligt? Dat is voor mezelf een oplossing gebleken. Door de Heilige Geest aangereikt. Och, of wij uw geboden volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Wat een bevrijdend woord. Dat is mijn enige troost. In leven en in sterven. Wie in mij blijft, zegt Christus, die brengt veel vrucht voort. En wie in mij blijft, dat wil zeggen wie in mijn woord blijft. Dat woord maakt mij wijs tot zaligheid. Dat woord ontdekt. Dat woord vermaant. Dat woord vertroost. En wat mag deze Ezechiël dat gaan ervaren? Ook op dit moment. Ik heb ergens gelezen en het trof mij. De gehoorzaamheid aan het woord van God brengt de gemeenschap met God teweeg. En wat is dat waar? De gehoorzaamheid aan het woord van God brengt de gemeenschap met God met zich mee. Ja. Dat is die gelovige gemeenschap. Wat we zojuist verwoorden. Gun door het geloof in Christus kracht. En dan wordt dat de kracht die God mij verleent. En wat mag dat ervaren worden? Door de bediening van de Heilige Geest. In de morgenstond heeft hij dit woord gehoord. 'S Avonds sterft ze. Wat moet dat voor een nacht geweest zijn, zeg. Met een dode vrouw in huis, ik kan er met niemand over spreken. Hij is daar alleen, ik denk niet dat hij geslapen heeft, zat wel. Te meer omdat wij geloven dat hij in de nabijheid van zijn Here vertoefde die nacht. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Zo kan het gemis en het rouw en verdriet ook gedragen worden. Ja, en dan de volgende morgen. Dan moet hij toch de boodschap gaan brengen dat zijn vrouw is overleden aan het volk. Hij doet het in de morgenstond, zo staat hier in vers 18, zoals het hem door de Heere geboden is. Dus voor hem geldt het toch preken, hoe dan ook. Paulus zegt het ook tegen Timotheus, predik het woord, houd aan tijdig en ontijdig, vermaan, leer en bestraf. Dus ook al staat je eigen vrouw boven aarde. Maar ja, dan komt het, hij brengt die boodschap, maar dan wel in gehoorzaamheid aan het woord van God. Dat betekent geen spoor van verdriet, geen traan, geen gezucht, geen gekerm. Gewoon met zijn hoed op, met zijn schoenen aan zijn voeten, ga maar door. Geen dode maaltijd. Alleen maar het woord. Alzo spreekt de Heer niet meer en niet minder. God vraagt ons helemaal, dat zie je bij zo'n dienstknecht van God in dit geval. Dat zie je ook bij de apostelen. Ze hebben zich helemaal gegeven aan hun Heer, aan hun meester van de apostelen. Is er maar één op een normale wijze gestorven, dat is Johannes geweest. Die stierf van ouderdom, maar de rest is allemaal omgekomen door geweld. Ze zijn vermoord. Ze stierven als martelaren. En nu is de Heer alleen met u en mijn hart tevreden, gemeente van Waarder. Want we gaan zo horen wat er aan de hand is. Maar dit wil ik u wel zeggen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hoe kan er een innige relatie zijn of ontstaan zonder dat het hart daarin meenkomt. Dat is in intermenselijke verhoudingen precies hetzelfde. Als je verkering krijgt met een meisje of met een jongen. En je merkt dat het hart er niet in is. Dat jij graag zaterdagavond samen met dat meisje weg wil. Iets leuks gaan doen. En ze zegt, ja jong, maar ik heb een afspraak met mijn vriendin vanavond. Dat kan ze misschien één keer zeggen. Maar als ze het andere week weer zegt, dan weet je al genoeg. Jij bent veel gekker op haar als zij op jou is. Hoe is dat nou? In ons hart. En in ons leven. Is er liefde tot de Heer? Dat is een zaak van het hart. En dat weet je. Daar is heel je mens zijn bij betrokken. En als dat er niet is, dan mogen we u preken dat hij bereid is en wacht om u die genade van zijn liefde te schenken. En dat klinkt nou al door heel de preek heen. Heb u nou in de preek één woord gehoord waarin de Heere u of jou afwijst en zegt, het is mooi geweest met u of met jou? Nee, we zijn vanaf het begin al bezig om je te lokken en om je te nodigen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, die van verderf ons leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid die kronen, die in de nood uw redder is geweest. Gelukkig, hè, dat de Heere zelf door zulke woorden te laten horen, harten gaande maakt. Weet je het nog wanneer het begon? Dat dat woord zijn kracht ging doen in je hart en in je leven, weet je het nog? Wat een wonderlijke ervaring is dat, hè? Dat dat woord zijn kracht gaat doen. Nou, dat is natuurlijk bij Ezekiel zeker het geval hier. Het is een bovennatuurlijke reactie dat hij zich mag gedragen zoals hij zich gedraagt. Maar ja, die mensen die snappen natuurlijk helemaal niks van. Hoe bestaat het nou dat je vrouw is overleden en je staat daar alsof er niks aan de hand is? Geen enkele blijk van rouw, gemis, verdriet, niets. Oh ja, daarom staat er in vers 19. En het volk zei tot mij, zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen beduiden, dat gij aldus doet. Hoe bestaat het, Ezekiel, dat jij doet zoals je doet? Ze verwachten natuurlijk een luidsnikkende Ezekiel die niet kon praten vanwege het verdriet. Die zegt, mensen, kom dan maar een keer terug. Het is me allemaal te veel. Weet u, hij moet het woord God spreken. En daar gaan we nu naar luisteren. En dan ga ik met u. Allereerst naar wat hier staat. Leest u maar mee. Want hij gaat uitleggen wat het betekent wat u nu moet doen. Dat zegt de Heere. En het volk zei tot mij, zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn. Dat gij al dus doet. En ik zei tot hen, het woord des Heeren is tot mij geschied, zeggende. En dan komt het. Zeg tot het huis van Israël, alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal mijn heiligdom ontheiligen. Dat is de tempel die in Jeruzalem staat. En hoe keek dat volk daarnaar? Dat geeft de Heere hier nu aan. Ondanks dat ze zich aan de afgoden hadden verpand, als het ware. Ziet, ik zal mijn heiligdom ontheiligen. De Heere zal zorgen dat dat in puin zal storten door de vijand. De heerlijkheid van uw sterkte, de begeerte van uw ogen en de verschoning van uw ziel. Zo kijken ze dus vanuit de ballingschap nog naar dat huis des Heren dat in Jeruzalem nog overeind staat. En uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt, hè, ze zijn in de ballingschap gevoerd, maar de kinderen zijn nog achtergebleven, zullen door het zwaard vallen, zullen gedood worden. Nou, als dat gebeurd is, als de tempel in puin ligt, dat is de lust van hun ogen. Zo wordt het hier door de Heren gekwalificeerd. Als dat gebeurd is, dan zult gij doen gelijk als ik gedaan heb, Ezechiël. De bovenste lip zult ge niet bewinden, dus de snor en de baard wordt niet bedekt. En de liede brood zult ge niet eten, er zal geen dode maaltijd zijn. En uw hoeden zullen nog op uw hoofden zijn, ondanks al die dode zonen en dochters. En uw schoenen aan uw voeten, dus geen blote voeten. Je zult niet rouw klagen, je zult niet wenen. Dat is allemaal precies wat hier gebeurt. Dat gaat jullie overkomen. Wat zullen ze dan wel doen? Wel dit. Gij zult in uw ongerechtigheden versmachten. Oh, wat zal de zonde gaan wegen die ze tegen de Heren bedreven hebben. Ze zullen in hun ongerechtigheden versmachten. En ieder zal tegen zijn broeder zuchten vanwege de naamloze ellende waarin zij zichzelf hebben gestort. En dan een boodschap speciaal aan het adres van Ezechiël. En gij mensenkind, zal het niet zijn ten dagen, als ik van hen zal wegnemen, daar komt het, hè, als ik van dat volk zal wegnemen, hun sterkte. De tempel, de vreugde van hun sieraad, de lust van hun ogen en het verlangen van hun zielen. Dat op de eerste plaats en dan, en hun zonen en hun dochteren. Als dat gebeurd is, dan tenzelfde dagen zal er een ontkomene uit Jeruzalem komen dat in puin ligt. Die zal speciaal tot u komen om uw oren dat te doen horen. Tenzelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is opengedaan worden. En gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult ge hun tot een wonderteken zijn. En dit is dan de uitkomst daarvan. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Daar is het Heere om begonnen. En dat staat te gebeuren. En dan vraag je je af, hoe moet dat nou in vredesnaam gestalte krijgen? Nou, en dan gaan we even naar Ezechiël 34. Om iets van dat geweldige gebeuren te laten horen. En dan lees ik eerst vers 23 tot 25. Ezechiël 34. Hoe moet dat toch ooit veranderen? En misschien zit er hier ook wel zo'n tobber. Heren, hoe moet het nou toch? Wel dit. En dan moet je weten dat wat hier geprofeteerd wordt allemaal, al wat ten aanzien hier gezegd wordt gebeurd is. Er staan ook nog dingen in die vervuld staan te worden, maar toch veel dingen zijn gebeurd. En ik zal een enige herder over hen verwekken. Tegen de achtergrond die we zojuist allemaal geschetst hebben. Eén zwart toch, kan niet erger. Ik zal een enige herder over hen verwek en zal hen wijden. Wie is dat nou? Nou, mijn knecht, David. Dat is nou mijn zoon. De grote Davids zoon, die zal ik verwekken. En hij zal jullie gaan wijden. Die zal hen wijden. En die zal hen tot een herder zijn. En dan is die herder gekomen, dat weet u. Dat heeft dit volk niet beleefd, maar wij mogen ervan weten. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor zijn schapen. En ik zal een verbond van vrede met hen maken. En zelf boos verdiert. Oh, eerst vers 24 nog. En ik de Heere. Staat met hoofdletters. Hè. De God van het verbond zal hun tot een God zijn. Daar was het toch om begonnen. Dat hebben we zojuist gehoord. Dat ze weer zullen belijden dat de Heere hun God is. Nou, hier staat het. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hem. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal het verbond des vredes met hem maken. Zal het boos gedierte uit het land van ophouden. En ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Waar de Heeren is, dat wil hier gezegd zijn, is het toch zo uitnemend goed vertoeven. En dan ga ik nog naar vers 29 tot en met 31 van dit hoofdstuk. Dan kom ik nog een keer terug op de Heer Jezus Christus. En ik zal hun een plant van naam verwekken. En ze zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land. En de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar ze zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben. Immanuel. God met ons. God bij ons. God in ons. En dat ze mijn volk zijn, het huis Israëls. Spreekt de Heere, Heere. Gij nu. O mijn schapen, schapen van mijn weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Ja, ik weet niet hoe het u en jou vergaat nu, hè, maar ik kan dit zelf haast niet verwerken, weet u dat? Dat we zo'n God mogen preken. Terwijl we alles verzondigd hebben. Maar dat had dat volk ook. En dan is dit het antwoord uit de hemel. Ja, maar hoe kan dat nou toch? Nou, dat zal ik u vertellen. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Dat is het. Wie was de lust in het oog van de Vader? Zijn zoon, zijn lieve zoon Jezus. God uit God, licht uit licht. Van hetzelfde wezen met de Vader, geboren, niet gemaakt. Gods lieveling, deze is mijn geliefde zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Het was zijn troetelkind. Hij was spelende voor het aangezicht van de Vader. En die zoon komt naar deze aarde. Waarom? Om de zonden te verzoenen. Dat is wat geweest. Deze Ezechiël. Die moest de lust van zijn ogen missen, zijn vrouw. Maar de hemelse Vader moest de lust van zijn ogen missen, zijn zoon. Hij heeft de heerlijkheid verlaten, is naar deze wereld gekomen. En we weten waarom. Om verworpen te worden. Dat gebeurt al als hij nog maar net. Nou ja, u weet al, daar ga ik nu niet over verder, maar er was al geen plaats in de herberg voor hem. Dus er was al geen plaats bij de geboorte. Maar als hij 30 jaar is en hij begint te preken, dan gaat hij in de synagoge van Nazareth preken. Daar heeft hij notabene 30 jaar gewoond. Ze kennen hem allemaal. Is deze niet de zoon van de timmerman? Hoe kan die zo spreken? Ze hebben zich ook verwonderd over zijn spreken. Maar ze hebben zijn woorden ook verworpen en hem erbij. Het vlees geworden woord, daar was geen plaats voor. En dan is hij Nazareth en dan gaat hij spreken in de synagoge en dan gaat hij vertellen dat heden is de schrift in uw oren vervuld, namelijk dat in hem de Messias, de gezalfde knecht des Heeren is gekomen. En dan grijpen ze hem allemaal vast en ze gaan ermee naar de steilte om hem van de steilte af te werpen. En dan loopt hij door het midden door, omdat zijn uren nog niet is gekomen. Maar het was uitstel van executie. 3 jaar later, dan schreeuwt de massa, kruist hem, kruist hem, kruist hem. En daar hangt hij tenslotte. O, wat is er een worsteling aan vooraf gegaan hier waar in de hof van Gethsemane. Wat heeft hij geleden, wat heeft hij gestreden, wat heeft hij gebeden. Daar is de drinkbeker van u en mijn zonde op zijn handen gesteld. Woordenvol. Als je toch je eigen leven terugkrijgt. Waar moet je beginnen en eindigen? Wij onthouden alleen de ergste zonde. Maar bij de Heer is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En die drinkbeker. Hij ziet er niet overheen. Vader, zegt hij. Vader hoort de lust van zijn ogen bidden. Hè? Vader. Als het nou kan. Mag deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Alsjeblieft. Tot 3 maal toe. Hij is, zijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Grote benauwdheid. Overvalt hem. Benauwdheid en droefenis. Gekneld in de banden van de dood. De angsten der hel doen hem alle troost missen. Benauwd, omringd door droefenis. Ik roep den Heere aan in al mijn nood. Heere, hoeft het niet. Als het kan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En we weten het, hè. Dan wordt de lust in vaders oog toch ondersteund door de vader. Het was niet meer te dragen. Hij ging er al ten onder. En er werd een engel van hem gezien die hem ondersteunde. En zo komt hij tenslotte toch aan het kruis terecht. Hoe heeft hij zich mogen vermannen, nietwaar? Hij heeft de drinkbeker aan zijn mond gezet en hij heeft hem tot de laatste druppel leeg gedronken. En toen heeft hij pas uitgeroepen, het is volbracht. Het doel is bereikt. En nou zijn wij het doelwit. Het is de bedoeling dat het raakt, hè? Ze zullen belijden. Staat hier dat ze dat de God hun Heere is. Ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Dat is eigenlijk het laatste wat ik tegen u wil zeggen. En dat zijn woorden die alles te maken hebben met dat deze herder zijn leven heeft gesteld voor de schapen. Zwaard ontwaakt tegen de man die mijn metgezel is. Sla dien helder. En de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Weet u wat we nou maar gaan zingen? En ik hoop dat dat nou de taal van uw hart zal zijn en jouw hart zal zijn en worden. Nu we zo dicht bij Jezus geweest zijn. En Jezus zo dicht bij ons is geweest. We konden hem zien. We konden hem horen. We konden hem aanraken. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch rusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn leeuw, mijn eeuwig goed. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 13. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk voor wat u ons hebt gegeven in deze wonderbaarlijke geschiedenis. Zoveel ernst, zoveel gewicht ook. Zoveel liefde, onbegrijpelijke zondaarsliefde. En dan ten koste van alles, ten koste van uw lieve zoon. Daarin ligt het geheim van uw zondaarsliefde verklaard. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat bloed onrein te achten, zal onze eeuwige ondergang uitmaken. Immers dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. En dan kunnen we zelf met onze godsdienst misschien nog menen iets te kunnen betekenen. Maar de apostel Paulus, die van zichzelf heeft getuigd dat hij naar de wet onberispelijk leefde, heeft het getuigd dat hij alle schade en drek, dat is afval, vuilnis, liet achter, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Toen het God behaagde zijn zoon in hem te openbaren, viel die met al zijn godsdienst ondersteboven. En is die als een goddeloze gerechtvaardigd en als een vijand met God verzoend. Hij de vloek verdient, die Christus is geworden, een vloek geworden zijnde voor ons. Hij die geen zonde gekend heeft, is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem en door hem. Dat is de kern van het evangelie. En dat wilde u aan ons kwijt. Ongeacht onze reactie, heren. Misschien wel in boosheid en vijandschap in de kerk gezeten. Maar oh, wat een wonder. Tegen zoveel zondaarsliefde is geen hart bestemd dat door dit woord wordt geraakt. We vallen ervoor als een blok. Want u hebt een gewild volk op de dag van uw heerkracht. Heren, geef dat deze zaligmaker ons dierbaar zal zijn. Dat we meer en meer van hem mogen begeren. O zijn nabijheid. Om zijn stem te horen. Om hem te kussen. Met de kussing van onze mond. Om zijn liefde te vernemen. Zoals ons verwoord is in de schrift, genade is op zijn lippen uitgestort. En zijn gehemelte is mij enkel zoetigheid. Heren, wat een heerlijke belofte voor Israël, want dit staat als een huis wat we gehoord hebben. O, dat volk dat in zo'n grote nood is, waar de vernietiging van dit volk beoogd wordt, van dag tot dag. Waar men niet zal rusten voordat het uit de weg is geruimd. Gelukkig, Heere, dat het uw volk is. En dat uw woord de betrouwbare gids is. Ook voor hen vandaag, in deze omstandigheden, en we zien er naar uit. Dat die enige herder die gij verwekt hebt in de grote Davidszoon, ook dit volk zal overmeesteren met zijn zondaarsliefde. Dat ze overreed worden zoals Jeremia daarvan getuigt. Heren, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Alzo zal geheel Israël zalig worden. En wat zal het nog tot een zegen zijn. Zelfs voor Palestijnen. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en scharen. Het is alles vrucht van de verdiensten van Christus. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen het tekort in spreken en luisteren. Zegen uw gemeente. Zegen de herder en leraar. Zegen de broeders van de kerkraad. Zegen allen die een taak hebben in het midden van de gemeente. Wil zij met jong en oud. Verzoen onze zonde, Heere. Zie ons aan in de zoon van uw welbehagen. Amen. Nu gaan we zingen Psalm 106. En dan beginnen we eerst met het vierde vers te zingen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En vervolgens het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl ik het onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. We zingen dus de versen 4 en 3 van Psalm 106. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.